U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Inmiddels vanuit Sint-Oederode, mooi dorpje in Brabant tussen Den Bosch en Eindhoven. En het dorp heeft haar naam gekregen door de heilige Oda, die hier bijna 1500 jaar geleden neerstreek na vele omzwervingen door Europa. Het was een vrouw die blind werd geboren en die op latere leeftijd genas van haar blindheid omdat ze een nacht doorbracht op het graf van de heilige Lambertus. En nadat ze was genezen van haar blindheid, werd ze door haar vader uitgehuwelijkd. Dat was in ieder geval het idee. Haar vader was de koning van Schotland, maar de heilige Oda die had in stilte zichzelf al toegewijd aan God. Die had al het voornemen gemaakt dat ze nooit zou trouwen, maar dat ze uitsluitend aan God zou toebehoren. En uiteindelijk, na vele omzwervingen op de vlucht voor haar eigen vader, streek ze dan hier neer in wat tegenwoordig Brabant is. En ze bouwde hier een hut. En daar zou ze de rest van haar leven blijven. Ze zou in de wijde omtrek bekend worden als een wijze, rechtschapen vrouw die hier de rust vond in het hart van de Heer. We zullen deze podcast vandaag openen op haar voorspraak. Ik wil vandaag iets gaan vertellen over onze kerk en over de tijd waar onze kerk zich in bevindt. Ik denk dat velen van u wel herkennen dat, of u zelf of misschien wel mensen in uw omgeving vaker zeggen, ja God, daar kan ik wel ja tegen zeggen. Tegen Jezus Christus ook nog wel, maar tegen de kerk vind ik dat veel moeilijker. En dan wordt er vaak gezegd dat de kerk als instituut, dat niet is wat de mensen nog aanspreekt in deze tijd. En toch wil ik het daar vandaag wat uitgebreider over gaan hebben. Hoe kunnen we trouw zijn aan een kerk die niet altijd even rechtlijnig de leer uitdraagt, die niet altijd even helder het licht van Jezus Christus laat stralen. En ik wil deze podcast beginnen met een heel eenvoudig gebedje, wat ik heb gevonden in het katholieke gebedenboek op pagina 1225. En overigens voor diegenen onder u die het katholieke gebedenboek niet kennen, dat is een rijke schat aan gebeden van onze kerk. Bijna 1500 pagina's aan gebeden. En juist in onze tijd, waarin er zoveel verwarring heerst in de kerk, is het goed om terug te grijpen naar dit soort schatten van onze kerk. Verzamelingen van heiligen die gebeden hebben geschreven, litanieën van onze kerk, ook heel wat gebeden, anonieme gebeden van heiligen die ongetwijfeld heilig zijn, maar die van wie de naam verloren is gegaan in de loop van de kerkgeschiedenis. En ik wil zo'n anoniem gebed wil ik nu gaan bidden aan het begin van deze podcast, om daarmee onze trouw en onze liefde voor de kerk te vergroten. We zullen het daarvoor eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De kerk, het levend gebouw dat Christus eens stichtte. Die kerk blijf ik trouw, zij is mijn geliefde, de bruid van mijn hart. Mijn steun en mijn troost in vreugde en smart. En waar je de winden van groeiend verzet, haar nood en haar wil zijn mijn heilige wet. Al levend met Christus, al stervend voor haar. Zo bouwen wij mee aan Gods kerk hier op aard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag wat meer over onze beminde moeder, de Heilige Kerk. We merken dat we in een tijd zitten waarin veel verwarring heerst. Dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan. We zien dat op het hoogste niveau, in de hoogste gelederen van onze kerk zelfs, dubbelzinnige uitspraken. We zien dat op heel veel plekken de leer van de kerk en ook de volledige seksuele moraal niet of nauwelijks wordt gepredikt. En dat is natuurlijk verwarrend en ik merk dat ook veel mensen daardoor gaan twijfelen aan hun eigen kerk. En daar komt natuurlijk de afgelopen jaren bij, hè? De coronapandemie, die ook tot diep in onze kerk is doorgedrongen en die op veel plekken de heilige mis haast onherkenbaar heeft gemaakt door ontzettend veel aanpassingen. En in deze situatie is het belangrijk om te kijken of wij het gelaat van onze moeder, de heilige kerk, nog wel kunnen herkennen. Of dat ze zo onherkenbaar is geworden dat we zeggen, nou, laat maar. En dat laatste is heel onchristelijk om te zeggen. Er kan eigenlijk niks gebeuren in onze kerk waardoor we zouden zeggen, laat maar, laat haar maar. En waarom is dat? Omdat de kerk natuurlijk het lichaam van Jezus Christus zelf is. Het is zijn mystieke lichaam hier op aarde. En dat lichaam dat kan geschonden worden. We hebben dat natuurlijk in het verleden volop gezien, hè, ook in het recente verleden met alle schandalen. Maar zelfs als dit soort dingen gebeuren, is het zaak dat we onze moeder moeten blijven herkennen. Want de kerk heeft namelijk een goddelijke kant en de kerk heeft een menselijke kant. En die menselijke kant die is helaas natuurlijk zwaar getekend door de erfzonde. Maar dat neemt niet weg dat de kerk van oorsprong goddelijk is. Ons woord hiërarchie komt daar ook vandaan, hè? Hier en arche, hier natuurlijk heilig, of priesterlijk zou je ook kunnen zeggen. En arche is beginsel, begin. Oftewel, die kerk die is gesticht door Jezus Christus zelf, door de Zoon van de levende Vader, en is daarom in de kern heilig. En daarom is ontrouw aan de kerk tegelijkertijd ook ontrouw aan God. Dat betekent natuurlijk niet dat we met alle dwalingen van de kerk mee moeten gaan, dat we ook stand moeten houden, zoals net het korte gebedje ook vertelde, dat we van de kerk echt moeten houden, zoals ouders van hun kinderen houden of zoals kinderen van hun ouders houden. En dat is een liefde die dwars door weer en wind heen gaat. En in die liefde voor de kerk moeten we ook kijken naar de toekomst van onze kerk. Want we zien natuurlijk verwarring, zoals ik al zei. Verwarring zoals nu bijvoorbeeld in Duitsland heerst met de synodale weg. Hè. We gaan de komende 2 jaar gaan we kijken hoe dat verder in de rest van de wereld zich gaat ontwikkelen. Maar natuurlijk bisschoppen en priesters die zich openlijk uitspreken tegen de katholieke fundamenten. En we zien dat op wereldniveau ook gebeuren, dat wereldse overheden zich verzetten tegen de kerk ter plaatse. En in dat hele spectrum van verwarring moeten we kijken, waar kunnen wij ons nog aan vasthouden? We hebben natuurlijk allereerst onze geloofsbelijdenis. Op het moment dat we op een zondag het credo bidden, dan bidden we, dan herhalen we het geloof van de apostelen. En dat is het geloof wat al 2000 jaar het hart vormt van onze kerk. En als aanvulling daarop hebben we natuurlijk de catechismus, die in de loop van de kerkgeschiedenis steeds helderder verwoord is, maar die uiteindelijk ook alleen maar datgene vertelt wat door Christus al aan de leerlingen is meegegeven, aan de apostelen. En met die twee bakens, de geloofsbelijdenis en de catechismus in onze hand, kunnen we gaan onderscheiden wat goed is en wat kwaad ook in onze tijd. En als we zo kijken, dan zien we dat de gezonde leer, hè, zoals al in de begintijd van de kerk wordt aangekondigd, dat de gezonde leer ooit stevig onder druk zal komen te staan. En in die tijd, in dat spanningsveld, zitten wij nu natuurlijk. En toch is het zo dat misschien deze gezonde leer bij veel mensen niet meer landt, niet meer wordt aanvaard. Maar dat het wel zo is dat we daar trouw aan moeten blijven. En dat we dan zien dat ook de kerk juist daar doorgaat. En ik bedoel daar het volgende mee. We zitten in een tijd waarin natuurlijk wereldwijd er nog duizenden parochies zijn en sommige levend, andere op sterven na dood. En we zien dat die structuur van de kerk, hè, met bisdommen, met parochies, dat die ook in ons land, in Nederland, dat de structuur is van onze kerk. Dat is namelijk de structuur die in de loop van de traditie is ontwikkeld. En die structuur die is natuurlijk niet rechtstreeks zo door Christus ingesteld. Hè. Christus heeft natuurlijk wel bisschoppen en priesters aangesteld. Maar die structuur die heeft zich natuurlijk pas afgetekend in de loop van de kerkgeschiedenis. En simpel gezegd is het zo dat natuurlijk vroeger de kerk vooral ontstond in de steden. Hè. Als we heel vroeger kijken, dan is het vooral bij de mensen thuis, hè, de huiskerken. Maar toen op een gegeven moment de kerk flink begon te groeien, hè, toen de kerk ook meer ruimte had om vrijelijk, openlijk kerk te kunnen zijn, zagen we dat ook in de steden, hè, kerken werden gebouwd. En op een gegeven moment begon die uitbreiding van de kerk, die zette zo sterk door dat er ook de behoefte was om niet alleen in de steden kerken te hebben, maar ook in de dorpen. En die structuur, hè, met kerken in steden en uiteindelijk ook dorpen waar plaatselijk priesters ook de zielen bedienden, waar de zielen niet alleen werden uitgenodigd om naar de stad te komen, maar ook in hun eigen dorp dus een kerk hadden en met een priester. Die structuur, dat is de structuur die wij nu als kerk hebben, kennen. Maar het is natuurlijk wel zo dat die structuur geen stand meer lijkt te houden. En ik bedoel daar niet mee dat de bisdommen zullen verdwijnen. En ik bedoel ook niet dat de parochies zullen verdwijnen, dat zal zo blijven. Maar we zien natuurlijk wel de grote zorg, met name in West-Europa. Hoe gaan we om met het priestertekort en hoe gaan we om met het tekort aan gelovigen? Want op het moment dat je de structuur van de kerk ziet, die is gebouwd met in het achterhoofd volle kerken. Hè, elk dorp met een eigen pastoor, meerdere kapelaans vaak. Op het moment dat we zien dat die structuur niet meer stand kan houden, moeten we gaan nadenken. Hoe dan wel? Hoe kunnen we zorgen dat de kerk doorgaat, ook al hebben we nooit genoeg priesters om alle kerken van bijvoorbeeld alleen al Nederland te bezetten. En we zien dan dat de Heilige Geest zelf degene is die de weg wijst. Ik heb dat vorig jaar heel sterk mogen ervaren toen we samen met Radio Maria de Rosary Rally mochten organiseren in Eindhoven. Het was een dag waarop we de rozenkrans gingen bidden in het hartje van de stad, in het Stadswandelpark. En we zagen daar dat er een kerk ontstond, natuurlijk gewoon de katholieke kerk, een gezonde kerk, maar een kerk die de oude structuren van alleen maar de missionair bezig zijn binnen je eigen parochie, die structuur die werd doorbroken. Want we zagen namelijk dat mensen vanuit allerlei parochies, vanuit heel Nederland en zelfs daarbuiten, dat die samenkwamen, niet vanwege het feit dat de territoriale grens aangaf, wij zijn dezelfde parochie, maar door het feit dat ze allemaal een gemeenschappelijke liefde hadden voor de Heilige Maagd Maria en voor Christus. En we zien dat natuurlijk al tientallen jaren ook, dat op die manier ook de kerk wordt opgebouwd. En ik denk dat dat ook voor onze toekomst steeds belangrijker gaat worden. Dat die mensen die het echte katholieke hart met elkaar delen, dat die mensen elkaar steeds meer zullen opzoeken. Want op het moment dat we als kleine gemeenschapjes geïsoleerd blijven van elkaar, dat iedereen zijn eigen winkeltje draaiende probeert te houden, dan zullen we geen stand houden. En ik kan me nog herinneren dat enkele jaren geleden aan een van onze bisschoppen werd gevraagd, ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de parochiestructuren die straks waarschijnlijk geen stand meer houden? En toen was in mijn ogen het een beetje teleurstellende antwoord dat de theologen in Utrecht daarover aan het nadenken zijn, maar dat die ook nog geen antwoord hebben. En ik denk juist dat dat iets is waar bisschoppen zelf het voortouw in moeten nemen. Want zij zijn natuurlijk, hè, het Griekse woord episkopos zegt dat ook, zij zijn de wachters, zij zijn de opzichters die moeten waken over de gezonde leer, maar ook over de opbouw van de kerk. Hè, episkopos, dat betekent letterlijk Grieks, degene die de scope, hè, wat ze in het Engels ook wel zeggen, de blik, over het geheel moet laten schijnen en zo het grotere geheel ook bij elkaar moet houden. En daarom zijn het met name ook de bisschoppen, de priesters natuurlijk, die moeten zorgen dat de structuren, wanneer de parochiestructuur nog maar moeizaam stand houdt, dat die structuren opnieuw leven worden ingeblazen. En we zien dat het natuurlijk al gebeuren in grotere parochies, in steden waar mensen uit de wijde omgeving, uit de hele regio, samenkomen. Omdat ze zien dat daar nog levend geloof is, omdat daar een priester is die de hele waarheid verkondigt bijvoorbeeld. Maar ook omdat ze daar zien dat andere gezinnen, andere jonge mensen, andere gelovige mensen daar samenkomen. En die gemeenschap is belangrijk, want op het moment dat wij het vuur van de Heilige Geest willen laten branden in onze harten, kunnen we niet losse kooltjes zijn, want losse kooltjes die doven uit. We moeten inderdaad ook een gemeenschap vormen en we moeten kijken waar de Heilige Geest die gemeenschap opbouwt. En we zien in onze tijd, dat valt mij tenminste op, dat vooral het toch meer traditionele katholieke geloof trekt. En dan bedoel ik met traditioneel katholiek niet eens per se de Tridentijnse mis, hè, waar nu veel over te doen is. Ik vind dat zelf prachtig, maar dat bedoel ik niet eens zozeer. Maar ik bedoel met traditioneel katholiek eigenlijk gewoon katholiek. Gewoon, normaal, gezond katholiek. En ik wil daar volgende week in de podcast wil ik daar ook wat meer over gaan zeggen. Hoe kunnen wij zelf een steentje bijdragen aan die structuur, hè, daar waar de oude parochiestructuur vaak geen stand meer houdt, om meerdere redenen, omdat het geld op is, omdat er geen vrijwilligers meer zijn, omdat er geen mensen in de kerk zitten, omdat er geen priester meer is die daar elke zondag de mis kan doen, of dagelijks. Op het moment dat we dat zien gebeuren, wat kunnen wij doen om dat gat op te vangen? Hoe kunnen we ons laten leiden door de Heer om te zorgen dat de structuur van onze beminde moeder de kerk toch ook in onze dagen en in de tijd die komt, blijft leven? En ik heb daar wel bepaalde gedachten over en die zou ik graag met u delen. Ik zal dat volgende week wat uitgebreider gaan doen. Ik wil dan wat meer praten over de structuur van onze kerk voor de toekomst. En uiteraard bedoel ik daar niet mee dat we een nieuwe kerk moeten gaan stichten, want onze kerk, zoals gezegd, is niet van ons, maar is van Christus. Maar ik denk wel dat Christus voor deze tijd wegen aanwijst om zijn kerk opnieuw tot leven te brengen. Hè? Het is altijd de kerk van alle eeuwen, maar die kerk van alle eeuwen die krijgt opnieuw, als het ware, een heilige geest in de botten geblazen. En op die manier zullen we zien dat de kerk ook weer opnieuw zal opstaan. Misschien kleiner dan we gewend zijn, maar misschien ook wel veel krachtiger dan we gewend zijn. Ik ben volgende week zelf in Spanje, of misschien nog in Frankrijk. Ik ga met de auto naar Spanje en op doortocht zal ik ook eerst door Frankrijk heen komen. Dus ik kan nog niet beloven dat ik daar ook wifi heb, want ik zal verschillende kloosters gaan bezoeken en ik zal daar ook proberen echt tot goede bezinning te komen. Als daar wifi is, dan zal ik zeker weer een podcast inspreken. Ik zal de microfoon meenemen op reis. Zo niet, dan hoop ik dat op tijd te laten weten. Maar ik hoop dat u in ieder geval ook voor mij wilt bidden. En ik zal op deze reis ook zeker extra veel voor u, voor alle luisteraars van Radio Maria bidden. Ik wens u een hele mooie dag toe en ik hoop u volgende week wat meer te kunnen vertellen over de toekomst van onze kerk en over hoe God opnieuw onze kerk leven kan gaan inblazen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.